En vervolgens openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 7. Lucas 15, vers 1 tot en met vers 7 is de schriftlezing.
En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u hebben de 100 schapen? En één van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vinde? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van node hebben.
Tot zover de lezing uit Gods woord. Het tekstgedeelte dat u is voorgelezen is meteen ook tekst en uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen. Geliefde gemeente, een herder met zijn schapen, dat is een ontroerend beeld. Tenminste, zo zien we dat graag en zo kennen de jongens en meisjes dat ook wel van de plaatjes, de kinderbijbel of plaat aan de muur bij de zondagsschool. Een herder die bijvoorbeeld op een rotsblok wat hoger zit en zo wat wegkijkt over zijn kudde. En je zou in rust en vrede haast wegdromen. Maar ook de jongens en meisjes weten wel dat zo'n herder toch altijd wel moest opletten. Er kon namelijk zomaar gevaar zijn iets verder weg, wat je nog niet kon zien. Er waren bij de kudde, zoals dat was in Israël, altijd roofdieren die op de loer lagen. En die konden zich bijvoorbeeld achter de bosjes verstoppen. Er waren ook dieven en rovers die ook wachten op een goed moment om zomaar een schaap of soms een hele kudde weg te leiden, te stelen. En er was ook altijd gevaar, niet alleen maar achter de struiken en verder weg, maar in de kudde zelf. Want de schapen zelf, als die hun herder uit het oog verliezen, of zelfs als de herder in de buurt is, kunnen zomaar even kijken naar de andere kant en denken: daar wil ik heen. Dat is een mooi pad. Daar ben ik nog nooit geweest. Of daar zie ik nog mooier gras. Vast veel lekkerder. Nou, zo kon zo'n schaap aan het dwalen slaan. En gevaar lopen omdat het meegenomen kon worden door zo'n dief. Of gedood kon worden door een wild dier. Of ook als dat niet gebeurde, zomaar weglopen bij de kudde, bij de herde vandaan. En als zo'n schaap dan kwijt was, was het verloren. Kon namelijk zelf niet meer de weg terugvinden naar de kudde, de herde niet meer vinden. En geen kudde en geen herde, dat betekent geen voedsel, geen water, een zekere dood. Komt nooit meer thuis, zo'n schaap. En de enige redding, de enige hoop voor zo'n schaap is niet dat het toevallig zijn weg weer terugvindt, maar dat de herder zelf komt en het schaap zoekt en vindt en thuis brengt. Nou, daar gaat de gelijkenis van morgen over. Het thema is eenvoudig: de herder zoekt zijn schaap. De herder zoekt zijn schaap. Drie gedachten: verloren, gezocht, gevonden. Het schaap is allereerst verloren, maar het wordt gezocht en het wordt ook gevonden. De Heer Jezus begint deze gelijkenis te vertellen tegen de over de fariseeën en de schriftgeleerden. Zo vinden we dat in vers 2. Waarom? Omdat die fariseeën en schriftgeleerden onder elkaar murmureerden. Dat betekent ze mompelen wat onder elkaar, zachtjes, dat niet iedereen het hoort, en ze mopperen. Moet je nou eens zien. Waar gaat het over? Deze, en dan wijzen ze zo naar de Heer Jezus, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Die Jezus die zich opwerpt als rabbi, als leraar van het volk, die ontvangt zondaars en eet met ze. Dat wil zeggen, hij ontvangt ze, hij laat zich met zich in, met hen in. En hij eet met ze, dat betekent niet alleen maar ze vullen hun maag, maar dat betekent ze zitten samen aan tafel, ze eten van dezelfde brood, drinken van dezelfde drank. Dat betekent, zeker in het oosten, er is contact, hij laat zich met ze in, hij laat zich met hen zien. Zoals wij ook wel zeggen, met die en die wil je niet gezien worden. Of juist, met die en die wil ik wel gezien worden, daar wil ik wel bij in de buurt komen. Nou, zo zeggen de fariseeën en schriftgeleerden, hij wil zich met hun laten zien. Hij laat zich met ze in. En dat kan niet. Fariseeën en de schriftgeleerden lieten zich wel in met het gewone volk, tot op zekere hoogte. Want ze wilden wel de leraars zijn van de scharen die de wet niet kent, zo noemden ze de mensen een beetje neerbuigend. Die willen ze wel onderwijs geven, zonder dat ze verder komen en willen wel van hen de eer ontvangen als leraren van Israël. Maar deze groep, die zondaars, die tollenaars, en wie de evangelie kent kan dat moeiteloos aanvullen en zeggen ook de hoeren. Dat is nou net even een brug te ver. Dat is van de slechtste soort. Dat zijn mensen die leven openlijk in zonde. Dat is het type mensen dat hoort onder tucht te komen in de kerk, zouden wij zeggen. Die werden ook daadwerkelijk uit de synagoge geworpen, zodat ze niet eens meer binnen mochten komen. Kijk, dat gebeurt bij de christelijke tucht nooit. Daar wordt altijd juist de weg opengehouden, de weg gewezen, getrokken. Tucht betekent trekken, om je te redden van het verderf. De Heer Jezus laat zich met zulke mensen in. Ontvangt ze, eet met ze. En dat kan niet. Onmogelijk. En dan spreekt de Heer Jezus als antwoord aan deze mopperende fariseeën en schriftgeleerden deze gelijkenis. Of eigenlijk moet je zeggen, drie gelijkenissen. Drie gelijkenissen die in Lucas 15 als het ware aan elkaar vastzitten. Ze horen bij elkaar, ze lijken op elkaar. Net zoals een tweeling wel op elkaar lijkt, zo is dit als het ware een drieling gelijkenis. Het gaat steeds om wat verloren is en wat gezocht en gevonden wordt. Het gaat erom dat hij het verloren schaap zoekt. De verloren penning en de verloren zoon. En niet voor niets begint de Heer Jezus met die herder. Die staat voorop als eerste. Een mens hebbende 100 schapen. En dan moet je in gedachten meteen denken, dat is natuurlijk een herder. Hij heeft toezicht op de kudde. Hij moet voor die kudde zorgen. Hij moet de schapen leiden. Hij moet ze beschermen tegen gevaar wat van buiten komt. Want zo is een herder. En dat is meteen een beroep op het geweten van die fariseeën en die schriftgeleerden. En daar begint het dichtbij te komen. Want het beeld van de herder, dat heeft de Heer Jezus niet zelf bedacht. Dat komt uit het Oude Testament. Daar wordt het gebruikt als beeld voor de leiders van het volk, politieke leiders, zeg maar de koning van Israël, werd een herder genoemd. En niet voor niets was David ook allereerst herder voordat hij koning werd. Maar ook de geestelijke leidslieden van Israël worden herders genoemd. De priesters, de schriftgeleerden, de fariseeën, de profeten, ze moesten als herders voor Israël zijn, die de goede weg wezen. Maar als je dan eens gaat opzoeken in het Oude Testament hoe die herder naar voren komt, hoe de Heere die herders aanspreekt. En dat wisten deze fariseeën en schriftgeleerden. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een tekst als Jeremia 23 en Ezekiel 34. Dan klinkt uit de mond van de Heere de klacht aan het adres van die geestelijke herders. Gij herders, hoort des Heere woord. En dan vervolgt de Heere met de klacht dat ze wel zichzelf hebben gewijd, maar niet hebben omgezien naar de kudde. Wel eer uit de hand van mensen hebben ontvangen, maar niet geestelijk de weg hebben gewezen. En als de Heer Jezus zo begint zijn gelijkenis, een man hebbende 100 schapen, denken die fariseeën en schriftgeleerden meteen, dat is een herder. En het kan niet anders, want ze waren bekend met de schriften. Of ze begrepen deze lijn die de Heer Jezus aanwees. En het klonk ook in hun gedachten vanuit de kennis van de schrift. Gij herders, hoort des Heere woord. Wat hebben jullie gedaan met het verlorene? Hebben jullie jezelf gewijd? Of hebben jullie gezocht alles gedaan om het verlorene weer bij de Heere terug te brengen? Daarom is de eerste toepassing van deze tekst ook allereerst gericht aan degene die op de kansel staat. En alle die herderlijk een taak in de gemeente hebben, als ambtsdragers, of welke taak u ook heeft in de gemeente, bijvoorbeeld op de vereniging, de zondagsschool. Hebben jullie gezocht naar het heil van die kinderen? Van alle mensen die op wat voor manier dan ook in aanraking komen met ambtsdragers. En dat gaat ons allen aan. Want zeker raakt dat allereerst en allermeest de verkondiging van het evangelie vanaf de kansel en op de huisbezoeken. Maar hebben wij ook als gemeenteleden zo naar elkaar omgezien? Met bewogenheid. In de gesprekken die we voeren. In de binnenkamer. Dat je werkelijk op de knieën ligt. Jij als jongere. Voor die man of vrouw waarvan je weet, omdat ze het zelf gezegd heeft, dat ze de Heer nog niet kent. Ligt u op uw knieën. Natuurlijk voor je eigen kinderen. Maar ook voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Of klinkt er onder ons ook niet wat al te gemakkelijk een geklaag, een gemurmureer, dat het vooral niet te ruim moet worden, niet te makkelijk. Of andersom niet al te moeilijk maken. Kijk, en wil je wel weten hoe dat zit, of dat nou makkelijk of moeilijk moet, dan moet je hier in de gelijkenis zien dat de Heer Jezus zichzelf aanwijst. Als de goede herder bij uitstek. Eén die meer dan koning David, meer dan de meest bewogen ambtsdrager een herdershart heeft. Eén die, als hij de schare alleen zag, met innerlijke ontferming bewogen was over ze. En dan staat erachter, omdat het schapen waren die geen herder hadden. Innerlijke ontferming over schapen. Verloren schapen. Want scherp is deze herder tegenover die trouweloze en harteloze herders van Israël. Maar ook scherp, vlijmscherp is hij richting de schapen. Want hij zegt in alle eerlijkheid dat een verloren schaap ook daadwerkelijk verloren is. En daaraan kun je het zien. Deze goede herder, en daar mag iedere ambtsdrager en iedere jeugdwerker of wat uw taak ook is, zich aan spiegelen. Iedere goede herder die ziet naar de goede herder, de Heer Jezus, die kan het hier aan zien. De Heer Jezus verbloemt de zonde niet. Hij wint er geen doekjes om. Hij zegt niet meteen het kan zo wel. Maar ook niet dat hij ze niet ziet staan. Hij veracht de zondaar niet. Hij ziet ze. En hij verzacht de zonde ook niet. Hij blijft eerlijk tot op het bot. Nou, zo is het beeld. Een schaap dat onbedacht zijn herder heeft verloren, zoals we wel zingen. Of moedwillig is afgedwaald bij de Heer vandaan. Dat is daarom niet alleen maar verloren in de zin van het is kwijt. Zoals wij wel eens verloren en gevonden voorwerpen hebben. Alsof er eigenlijk niet zoveel aan de hand is, behalve dan dat hij de gezelligheid van de kudde mist. Nee, een schaap dat zijn herder en dat de kudde kwijt is, dat is verloren in de zin van, zo staat het er ook, die is er eigenlijk geweest. Daar is geen hoop voor. Verdwaald is namelijk verloren in de zin van hopeloos. Schaap kan van alles overkomen, kan verstrikt raken, kan vallen in een ravijn wat hij niet had zien aankomen, kan zomaar als prooi voor een wild dier rondlopen. Zo'n schaap is in acuut doodsgevaar. En ook als zo'n schaap nog ongedacht en onbekommerd zijn weg gaat en denkt het is zo beter, vrolijk huppelend, onbezorgd zijn weg gaat, zonder herden en zonder kudde, kan zomaar zonder dat hij het door had, allang in het vizier van een wild dier zitten. Kan allang mikpunt zijn geworden voor een verscheurend beest. Zo'n dier is in doodsgevaar. Is al verloren als het niet anders wordt. En dat is het beeld van ons allemaal. Van alle mensen. Van u. Van mij. Van jou. Kind van Adam. Afgedwaald bij God vandaan. Van nature al verloren. Prooi voor de vijand, de draak, de oude draak, de slang. Prooi voor degene die rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. En als we nou nog steeds in het beeld van die gelijkenis zouden denken, het is toch wel zielig zo'n schaapje dat verdwaald is, waar allerlei wilde dieren op loeren, dan moeten we wat ons betreft goed beseffen dat onze verlorenheid niet een lot is, iets wat ons overkomt, waar we helaas slachtoffer van zijn. Maar dat onze verlorenheid schuld is. Niet wat ons maar overkomt, maar iets waar we zelf actief in zijn, waar we zelf bij zijn. Vrijwillig en moedwillig hebben Adam en Eva afscheid genomen van God in de hof. En als jij denkt te moeten zeggen, ik was er niet bij, kom dan eens voor de dag met je leven. Wie zondigt er in je leven? Doet God dat? Is God degene die jouw dingen laat zeggen? Die jouw dingen laat doen? Die de hunkering in je hart geeft naar de zonde? Nee, dat ben je zelf. Dat ben ik zelf. Wij zijn zelf ten volle verantwoordelijk voor wat we doen. Daar hoeven we niet eens voor achter Adam en Eva weg te duiken. Wij zijn zelf aansprakelijk voor onze dwaalwegen, ons weglopen bij God vandaan, ons leven in de zonde. Want de kudde verlaten en God verlaten, dat is opstand. Daarom zijn we allemaal van nature afgedwaald, van God los, verloren voor God. Dat is het beeld. Dat we buiten God leven. En daarom wordt dit schaap ook niet genoemd een schaap dat nog eens een keer verloren kan gaan in zijn leven. Of dat verloren gaat. Maar dat verloren is. machteloos, hulpeloos en je moet ook zeggen zonder hoop, hopeloos. We liggen al verloren. En als het niet anders is, wordt dat alleen maar bevestigd en wordt het eeuwig omkomen. En mag ik jou eens vragen, heb je daar wel eens last van gekregen? Dat je God mist. Dat je vreemdeling bent van hem. En dat je niet alleen maar wat opmompelt, ja zonder God en zonder hoop in deze wereld, maar dat het nood is geworden in je leven. En dat je erachter bent gekomen dat geen van die schapenpoten je nog ooit terug kan brengen bij God. Dat geen van onze benen, wat we ook proberen of presteren, ons bij God terug kan brengen. Is dat nou als de vraag geworden in je leven? Hoe kan ik bij God komen? Hoe kan ik met God verzoend worden? Of ben jij nog als een schaap dat herder en kudde kwijt is en vrolijk en fris bij God wegbanjert? Heb je het niet door dat je acuut in doodsgevaar bent? Dat je prooi bent, gevaar loopt om te vallen in de klauwen van die mensenmoorden van de beginnen? Laat nou deze aanspraak van de beste, van de goede herder met een hoofdletter, van degene die met innerlijke ontferming bewogen is over schapen, laat nou zijn woord het zijn dat je hart breekt. Dat je hart blootlegt. Dat het is niet zoals allereerst mensen zeggen, maar zoals de zaligmaker zegt, dat het is verloren. Opdat je ook gaat roepen. Opdat u ook gaat mekkeren en klagen als een schaap, niet tegen God. Niet murmurerend en mopperend, ik kan er niks aan doen. Maar tot God, Heere, red me. Want zo wijst de goede herder zichzelf aan. Zo laat hij zich hier in de gelijkenis als het ware uittekenen. Als een herder die zijn schapen zoekt. Dat is de tweede gedachte, gezocht. Want het is dus zo dat op een zeker moment die herder in de gelijkenis erachter komt dat hij een schaap kwijt is. Het lijkt erop dat hij dat midden op de dag erachter komt. Want er staat op het moment dat hij gaat zoeken dat hij die 99 achterlaat in de woestijn. Ze zijn dus nog onderweg. Dat is toch wel vreemd, vindt u niet? Dat 99 schapen door de goede herder achtergelaten worden. In de woestijn nog wel. Terecht stellen de meeste verklaarders dat we dit nooit mogen toepassen op de Heer Jezus. Hij laat zijn schapen namelijk nooit in de steek. Maar er is hier iets anders bedoeld. Met ook een iets andere toepassing. Want de Heer Jezus verklaart zelf in vers 7 dat die 99 degene zijn die de bekering niet van nodig hebben. Die worden achtergelaten in de woestijn. En dat betekent dat, heel concreet, u of jij die geen bekering nodig hebt, je wilt niet, hoeft niet zo nodig, nu nog niet hoor, of je hebt het toch al wel, rechtvaardig in eigen ogen. Ik geloof het wel. Geen bekering nodig. Dat wie niet verloren denkt te zijn, dat die pas echt goed verloren is. Wie niet verloren denkt te zijn en wie niet voor God verloren wil gaan. Wie zich alsmaar met hand en tand verzet tegen de ontdekkende prediking van Gods wet. Dat je dan, als het niet anders wordt, ten dode opgeschreven bent. Ook al ben je voor het oog schaap van de kudde. Want laten we maar ronduit en eerlijk zijn. Als we vanuit het woord van God beschuldigd worden, als dat maar een klein beetje dichtbij komt, als we door God veroordeeld worden, met ons hele leven. Daar willen we niet aan. Daar verzetten we ons tegen, daar brullen we tegen en dan spatten de vonken eraf. Zo is het een indringende boodschap. Klop op de deur van je hart. Rechtvaardig in eigen ogen. Geen bekering nodig. Omdat het van jou niet hoeft of omdat u het toch allemaal al heeft. Dan bent u ook in levensgevaar. Want daar kan de goede herder zich niet aan kwijt. Hij zoekt wat verloren is. Dat betekent niet, dat moet u goed begrijpen, dat betekent niet dat de Heer Jezus alleen maar gekomen is voor de goddeloze zondaren die het zo bont in hun leven hebben gemaakt dat ze de kerk vaarwel hebben gezegd, alles hebben gedaan wat God verboden heeft en dat God alleen maar die wil redden. En jij, je vindt jezelf misschien een vrome zondaar, je zit in de kerk en je hobbelt wat mee, alsof daar geen hoop voor is. Nee, wat duidelijker gezegd, de Heer Jezus redt niet mensen die in eigen ogen rechtvaardig zijn. Die dus als een rechtvaardige, als een godsdienstig mens, als een gelovig mens gered denken te worden. Die als een bekeerd mens de hemel wat binnen denken te gaan. Nee, hij redt verlorenen. Kijk, dat betekent dat van onze kant alles wordt afgesneden. Dat er niets meer overblijft in mijn leven waarop ik bij de Heere kan aankomen en op wijze, Heere, dit heb ik. Alles wat we voor God denken te zijn, wat we voor hem menen te presteren en bij te klussen aan onze eigen zaligheid, is van nul en geenerlei waarde. Geen zuchtje, geen spatje breng je nog toe. Maar hij zoekt en hij redt verlorenen. Er wordt niemand uit zijn kennis, niemand uit zijn rechtzinnigheid zalig. Er wordt niemand door zijn vroomheid of trouwe kerkgang zalig. Er wordt ook niemand uit emotie en niemand uit bevinding zalig. Maar genade alleen. En dan komt al die dingen van kerkgang, kennis van de schrift, kennis van de Heer Jezus, komt daarachter aan. Maar nooit kunnen wij iets van ons, zelfs niet de gave van de Heere, aanwijzen als een grond waarop we zalig worden. Wij zijn in en van onszelf tot op het bot verloren. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. En die zoekt hij. Dat is inderdaad de rechtvaardiging niet van de opgevroomde, maar van de goddeloze. En dan bent u waar de gelijkenis begint. Bij die hoeren, die tollenaars en die zondaars. En in ieder die zich met die groep op een hoop wil laten vegen door Gods wet, die zich erbij leert rekenen, ik ben net zo, die worden hier in de gelijkenis door Christus opgezocht. En moet je nou eens kijken. Eén schaap. Eén verloren schaap. Daar concentreert die herde zich op. Niet alsof er maar 1 op 100 zalig worden. Dat is aan God. Hij kan ze 3000 in 1 dag opzoeken. Maar 1 schaap, dat betekent alsof hij maar 1 schaap had. Alsof dit zijn enige schaap was. Zo teer gaat de herder op om met de verloren ziel. Hij zet zijn hart erop om dat ene schaap te vinden. Alles vergeet hij, alles laat hij achter zich. En weet u wat dat is? Dat is zoekende zondaarsliefde. Dat is de goede herder op zoek naar het verloren. Dat wat afgeschreven is, waar geen hoop meer voor is, in de ogen van mensen of in de ogen van jezelf. Hij laat dat allemaal achter zich om die ene te zoeken. En hier klopt het hart van die drielinggelijkenissen. Hier klopt het hart van het evangelie. De goede boodschap. De grote blijdschap. Want de Heer Jezus zegt het even verderop in Lucas 19 zelf. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat ene doel. Zo gaat de herder. Midden op de dag gaat hij zoeken. 'S Avonds laat als het schemert. Of misschien als het nacht is, het maakt niet uit. Alle plekken gaat hij na. Overal waar het schaap geweest is, komt de herder achteraan. Is die daar misschien weggegaan? Bosjes in. Hij loopt achter het schaap aan. Staat stil. Luistert. Hoort hij vanmorgen een schaap roepen? Is er iemand die op God zit te wachten? En als hij het hoort, gaat hij erop af. En als hij het niet hoort, zoekt hij door. Want hij rust niet totdat hij het vindt. Zo maken de woorden van de tekst duidelijk. Onvermoeibaar, onafgebroken, tot dag. Kijk, als er hier vanmorgen nou een verloren zondaar zit. Ontdek dan je zonde, ook al zou jij dat misschien niet eens zo zeggen. Maar nood geworden in je leven. Wanhopig misschien. Dan klinkt hij hier in de schrift. De naderende voetstappen van de goede herder. Hij gaat ze na. In omgekeerde richting. Jouw stap naar de zonde gaat hij achterna. Daar mag je hoop uit putten. Moeten opvatten. Want dat is het evangelie dat hij komt en een verloren wereld achterna ging. Jezus Christus is de verloren schapen nagegaan op al hun dwaalwegen. De misstap van de zijne maakt hij tot zijn eigen stap. Want hij zet zijn stap die kant op. Dat is een diep mysterie. Dat hij van de eerste tot de laatste stap de verloren mensheid nagegaan is. De eerste stap toen jij geboren werd. Toen je het zelf nog niet wist. Vanaf de conceptie, de bevruchting in de baarmoeder. Daar zette Christus de eerste stap waar wij al in zonde ontvangen en geboren waren. Opdat hij rein en heilig geboren zou worden. Tot ook de laatste stap. De laatste stap die een mens maakt vanwege de zonde. Is te schreden naar de dood. Zo is ook hij de laatste stap gegaan. De dood ingegaan. Zo is het werk van de Heer Jezus een nalopen van al onze dwaalwegen. Onze wegen bij God vandaan. En dat mogen we ook toepassen op de roepstem van de herder. De nodiging tot het evangelie. Daarmee gaat hij jouw leven na. Loopt hij je vanaf het doodvond al je achterna met zijn genade. Heden, roept hij, zo gij zijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Daarmee loopt die herder ons na tot je laatste stap. Tot de rand van de hel. Zou je deze herder nou laten lopen? Zou je hem laten roepen? Of zou je niet willen dat hij ook in zijn genade jou opraapt? Er moet nog wel wat bij. De herder loopt het schaap na op zijn dwaalweg. Maar jongens en meisjes, waar vindt nou die herder dat schaap? Waar kan hij het vinden? Nou, dat is op de plek waar hij zichzelf gebracht heeft. Waar hij gebleven is. Waar vindt de Heer Jezus een verloren zondaar? Waar we onszelf gebracht hebben. Dat is midden in de dood. De geestelijke dood. Het los van God gescheurd zijn. De tijdelijke dood. Dat we eenmaal moeten sterven. En de eeuwige dood. Dat we eeuwig naar lichaam en ziel van God gescheiden zijn. Waar vindt hij ze? Waar die drie doden, de volle dood, samenkomt. Hij vindt ze op Golgotha. Toen hij de volle dood ondervinden moest, omdat hij ook lichaam en ziel gescheiden werd, de tijdelijke dood. Toen hij ook de geestelijke dood, het van God gescheurd zijn. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ten volle moest ondervinden en het volle gewicht van de eeuwige dood op hem neerkwam. Dat is de diepte van dat zinnetje uit vers 4. En gaat naar het verloren, totdat hij het gevonden heeft. Hij vindt het waar het ligt. Dat brengt bij de laatste gedachte. Gevonden. Want als het nou zulke liefde van de Heer Jezus is. Als het deze opzoekende liefde van de goede herder is. Dan begrijp je ook wel dat als die herder dat schaap vindt. Dat het vreugde is in zijn hart. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders. Verblijd zijn. De evangelie zelf is al de zeer blijde boodschap. Maar hier zien we, als het ware ook met een blik in het hart van de Heer Jezus, wat er bij hem aan blijdschap leeft, als hij jou opraapt. Je krijgt als het ware een blik in het herdershart. Wat er gebeurt in het hart van de Heer Jezus, als hij Zacchaeus uit de boom roept. Zo'n tollenaar. En hij zegt dat hij met hem wil eten. Verblijd zijnde, zegt de gelijkenis. Want het is zijn liefste werk, het is zijn meest vreugdevolle werk. Om er een in de kladden te grijpen en thuis te brengen. Kijk, en nou begrijp je ook waarom de Heer Jezus aan het begin van die gelijkenis zo vlijmscherp is. Richting die fariseeën en die schriftgeleerden. Die het verlorene bij God vandaan drukte, afstoten. Ze waren als herders die niet zochten wat verloren is. En er ook geen vreugde aan beleefde als er weer een gered werd. Ben jij dat? Bent u dat? Die er nog geen greintje geestelijke vreugde aan kan beleven als een ander zalig wordt? Ze kunnen het niet hebben dat de Heer Jezus zo ruim en zo eerlijk is. Zonde en genade, wet en evangelie voorstelt. En daarom staan ze de Heer Jezus en ik moet zeggen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest tegen in hun liefste werk. Een ramp is dat voor Israël geweest. Als de geestelijke herders de schapen niet eerlijk behandelen en niet genade voorstellen. Een ramp is dat, nog altijd, als wij de een of de andere kant wegstrepen. Als we de vreugde gaan missen, als er eentje zalig wordt. En als hij het vindt, legt hij het op zijn schouders. Hoe kom je op de schouders van de Heer Jezus? Hoe kwam u daar? Een aanloop, een sprong en je was er. Nee, toen moest hij komen. Toen moest hij komen op de plek waar je lag. Toen moest hij bukken. Toen moest hij buigen tot de diepte waar je lag. En moest hij je uit die diepte optillen en op zijn schouders leggen. Hij bukt. Hij buigt, want hij is een volkomen zaligmaker. Alles uit hem. En kijk eens, ook daarvan geldt dat als hij het op zijn schouders legt, als hij het van de grond opraapt totdat hij het op zijn schouders gelegd heeft, dat doet hij verblijd zijnde. Dat betekent hij maakt met vreugde zalig. Hij legt met vreugde op zijn schouders. En natuurlijk ben jij en bent u blij als je iets kwijt bent wat je dierbaar was, wat veel waarde had. En hoe langer je het kwijt bent, des te blijer ben je het als je het weer gevonden hebt. Maar kijk nou eens. Als de Heer Jezus zegt dat hij het verlorene met blijdschap op zijn schouders legt. Dat is een ondoorgrondelijk goddelijk geheimenis. Want er staat dat het met vreugde is. Hij neemt met blijdschap op zijn schouders. Dat betekent hij gaat met blijdschap zoeken. Hij gaat met blijdschap zalig maken. Hij gaat met blijdschap betalen. En ik huiver bij de gedachte. Die blijdschap brengt hem aan het kruis. Want daar waar hij het verloren op zijn schouders neemt. Daar waar hij met blijdschap het verloren op zijn schouders neemt. Daar drukt de volle vloek op zijn schouders. Daar hangt de toren van God boven zijn hoofd en de hemel sluit zich. Verblijd zijn we? Ja, want in de toren van God heeft hij het gewicht van de zonde, heeft hij het gewicht van zijn kudde gedragen. Dat is vreugde van de diepste ernst. Nu is mijn ziel ontroerd en mijn ziel is bedroefd tot de dood. Met blijdschap? In Hebreeën 12 vinden we dat samen. Blijdschap en het kruis. Daar staat over de Heer Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, de kudde die hij vergaderen zou. Het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders. Met blijdschap, verblijd zijnde. Dat is middelaarsvreugde die blinkt tegen de gitzwarte achtergrond van mijn leven. De diepe droefheid van zijn lijden is wat ik in mijn leven gepresteerd heb. Hij neemt het op zijn schouders en draagt tot huis toe. Want, en dat is het laatste, onderweg naar huis kan dat schaap, als die dwars over de schouders van de herder ligt, twee kanten opkijken. Als die zijn kop naar links draait, kijkt hij achterom. Draait hij zijn kop naar rechts, kijkt hij voorom. En hij kan de weg zien. Als hij vooruit en achteruit kijkt, ziet hij zijn eigen voetstappen. Iedere stap bij God vandaan. Je zou kunnen zeggen, pas wie op de schouders van de Heer Jezus genomen is, ziet zijn eigen zonde en dwaalwegen pas goed. Juist op de schouders van de Heer Jezus Christus krijg je er zicht op wat je hem hebt aangedaan. Meer kennis ook van de ellende, hoe diep de val is. En dat is met verdriet en verwondering. Want iedere stap die jouw leven wegvoerde bij God vandaan, iedere schapenafdruk die je ziet in de grond, dat is wat jij hem hebt aangedaan. En toch kun je in iedere stap ook de liefde van Christus zien schitteren. Want de duivel kan wel influisteren en aanvechten dat het allemaal veel te veel is. Zo ver bij God gezondigd, zo ver afgedwaald. Zie je het niet en hij wijst je erop. Dan moet je zeggen, ik zie het. Want alle zonde en alle dwaasheid, elke stap die ik daar zie, is van mij. Maar kijk eens goed. Over elke schapenpoot die in de richting van God, bij God vandaan gaat, staat in omgekeerde richting. Nee, twee keer. Eerst een voetstap van de goede herder erachteraan. En dan weer een voetstap van de goede herder in omgekeerde richting, naar God toe. Wat dat betekent? Dat zijn gerechtigheid al uw, al jouw ongerechtigheid bedekt. En als het schaap nou een beetje vooruit kijkt, dan ziet hij nog een stuk van de weg, natuurlijk, maar ziet hij waar het heen gaat. Naar de schaapskooi, naar het eeuwig thuis van Gods kerk. En dan kunnen de wilde dieren eromheen sluipen en huilen en wat ook maar. Maar op de schouders van de goede herder is zelfs het meest verloren schaap veilig. Jesaja profeteerde al dat hij in zijn arm de lammeren draagt, vergadert. Engelse vertaling zegt aan zijn boezem, aan zijn hart draagt. En de Heer Jezus zegt het zelf, dat niemand, geen dood, geen duivel en geen hel, ze uit zijn hand kan rukken. Hij draagt en brengt ze thuis. En daarboven vallen al die verlorenen, die zelf niets mee konden brengen, in de doorboorde handen van de borg. En dan mag u dit weten, dat het met vreugde is, als u thuis komt. Dat het vreugde is, als u de hemelpoort binnengaat en daar al de gezaligden staan. Met blijdschap, omdat er weer eentje thuis komt. Dat het vreugd is, als de engelen daar staan en de weer in zien binnenkomen. En dat het vreugd is, zegt de volgende gelijkenis, voor de engelen. Dat is een eerbiedige aanduiding van de troon van God. En hier duizelt het, dat er in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, eeuwige vreugde is over een verlorene, over jou, met je leven waarin alles verzondigd is, over u, die geen millimeter naar God toe kon werken, over een ieder die door Christus wordt opgeraapt. Wie heeft er vanmorgen nog de moed, de euvele moed, de kwaadaardige moed, om deze herder maar te laten zoeken, de kering niet van noden, rechtvaardig in eigen ogen, hoeft van mij niet. Want dit is het heerlijke, dit is het vreugdevolle evangelie, dat God een God van volkomen zaligheid, van begin tot eind is. Van heil, van redding. En dat die God tot in eeuwigheid als herder zijn kudde draagt, schraagt, leidt en verkwikt. Amen.